Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Zometeen hopen we te beginnen met de middagdienst. Er zijn geen bijzondere mededelingen. De voorganger zal zijn professor Dr. J.W. Maris en de organist is Aart van Andel. Dan volgt nu de liturgie. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 126, vers 1, 2 en 3. Dus gezang 126, vers 1, 2 en 3. Dan volgt stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we psalm 84, vers 1 en 5. Uit de nieuwe berijming. Psalm 84, vers 1 en 5. Daarna volgt de gebeden. Dan is de schriftlezing. En die zal zijn uit Markus 6, vers 14 tot 29. Markus 6, vers 14 tot 29. En de tweede schriftlezing zal zijn uit Lucas 14, vers 25 tot 34. Dus de tweede schriftlezing is uit Lucas 14, vers 25 tot 34. Dan gaan de kleine kinderen naar de crèche en hebben we de collecte. Na de collecte zingen we uit schriftberijming 15, de versen 5, 6 en 7. Dus schriftberijming 15, vers 5, 6 en 7. Dan begint de verkondiging naar aanleiding van Markus 6, vers 20. Dus naar aanleiding van Markus 6, vers 20 is de verkondiging. En het thema is Herodes en het woord. Na de prediking zingen we Psalm 169, vers 1, 2, 3 en 4. Dus gezang 169, vers 1 tot en met 4. Dan volgen het dankgebed en de voorbeden. Daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 108 vers 1. Dus uit de oude berijming Psalm 108 vers 1. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En daarna zingen we tot slot gezang 291 vers 1. Dus gezang 291, vers 1. En dan tot slot de zegen. We wensen u een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag, iedereen hier in de kerkzaal en ook allen die nu of op een later moment deze dienst met ons meebeleven, hartelijk welkom. Ook een woord van welkom aan professor Dr. J.W. Maris, die vanmiddag onze voorganger is. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 126, de verzen 1, 2 en 3. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen Psalm 84, vers 1 en vers 5. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Thank you. Zullen we samen bidden om de zegen van de Heere in deze dienst. Grote God, barmhartige Vader, in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, hebben we vrijmoedigheid om met verwachting voor uw aangezicht te komen. Uw woord mag opengaan in de helderheid en de kracht, ook in de diepe ernst daarvan. We bidden daar ook om, Heere, dat we u zo mogen ontmoeten, dat het maar niet is het bijhouden van onze vrome gevoelens, een beetje op veilige afstand blijvend van u, en toch in de buurt, maar dat we u mogen ontmoeten als de God bij wie het erop aankomt. De God bij wie we leren dat liefde zo'n woord is met consequenties. Uw liefde. U ontmoeten, voor u buigen. We bidden, Heere, mogen we zo samen in uw huis zijn. Zo samen u dienen. Uw lof zingen. En mag uw zegen daarop rusten. Als we de Bijbel openen, naar het lezen, daarover mogen spreken en daarnaar luisteren. Als we zingen en spelen. Als we onze gaven voor u en uw dienst mogen geven. Ons geloof mogen belijden. Heere, mogen we zo afgestemd zijn op u. Dat we daar ook de week die voor ons ligt weer mee in kunnen. Als aan uw hand. We bidden of we ouderen en jonge mensen zo door u worden aangesproken en bij de hand genomen. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Hoor ons in Jezus Christus. Amen. We gaan uit het woord van God lezen. Twee gedeelten uit de evangeliën. Uit Markus 6 en uit Lucas 14 een gedeelte. U hebt daarna, terwijl ook de kinderen naar de crèche gaan, gelegenheid uw gaven voor de dienst van de Heere te geven. En we zingen dan uit de schriftberijmingen nummer 15, vers 5, 6 en 7. Eerst dus uit Markus 6 vanaf vers 14. En koning Herodes hoorde het, want zijn naam, dus de naam van Jezus, zijn naam was bekend geworden en zei: Johannes de Doper die doopte is uit de doden opgewekt en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Anderen zeiden: hij is Elia. En weer anderen zeiden: hij is een profeet. Of hij is als een van de profeten. Maar toen Herodes het hoorde, zei hij: dit is Johannes die ik onthoofd heb. Die is uit de doden opgewekt. Want Herodes had zelf enigen erop uitgestuurd en Johannes gevangen genomen en hem geboeid in de gevangenis gezet vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes had tegen Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. En Herodias had het op hem gemunt en wilde hem doden, maar ze kon dat niet. Want Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. En toen er een geschikte dag aangebroken was en Herodes op zijn verjaardag een maaltijd had aangericht voor zijn rijksgroten en de oversten over 1000 en de voornaamsten van Galilea, kwam de dochter van deze Herodias binnen en danste. En zij behaagde Herodes en degenen die mee aanlagen. Toen zei de koning tegen het meisje: vraag van mij wat je maar wilt, en ik zal het je geven. En hij zwoer haar: wat je van mij ook maar vraagt, ik zal het je geven tot zelfs de helft van mijn koninkrijk. En ze ging weg en zei tegen haar moeder: wat zal ik vragen? En die zei: het hoofd van Johannes de Doper. En ze ging meteen naar binnen, liep haastig naar de koning toe en vroeg: ik wil dat u mij ogenblikkelijk op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. En de koning werd zeer bedroefd, maar wilde haar omwille van de eden en omwille van hen die mee aanlagen niet afwijzen. En de koning stuurde meteen een scherprechter en beval zijn hoofd te brengen. Deze nu ging heen en onthoofde hem in de gevangenis. En hij bracht zijn hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje, en het meisje gaf het aan haar moeder. En toen zijn discipelen dit hoorden, kwamen zij en namen zijn dode lichaam weg en legden het in een graf. Lucas 14, vanaf vers 25 tot 34. En vele menigten trokken met hem mee, en terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter me aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen: deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Tot zover de lezing van Gods woord.
Thank you.
kunnen we straks na de preek zingen uit gezang 169, vers 1, 2, 3 en 4. Gezang 169. De tekst voor de preek is dat uit dat gedeelte van Markus 6, waar we uit lazen. En wel, wat daar staat in vers 20 over Herodes en Johannes. Er staat: Herodes was bevreesd voor Johannes, omdat hij wist dat deze een rechtvaardig en heilig man was. En hij beschermde hem. En als hij hem aangehoord had, ondernam hij vele dingen en hij luisterde graag naar hem. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, een geweldig aangrijpende geschiedenis, wat zich daar in die burcht aan de overkant van de Dode Zee, het Moabitische gebied, heeft afgespeeld. Burcht van koning Herodes, Herodes Antipas, die daar Johannes de Doper gevangen heeft gehouden. En dan die personen die je op dat moment tegenkomt, die zouden samen er goed voor zijn om een drama, een tragedie, waar Shakespeare of een andere grote schrijver wat geweldigs van zou kunnen maken, om dat in te vullen. Herodes, koning, zoon van Herodes de Grote, van die van de kindermoord. Dit is Herodes Antipas, koning en slappeling, misdadiger, moordenaar, net als zijn vader. Johannes de Doper, daar tegenover. Johannes de Doper, die door de Heer Jezus de grootste in het koninkrijk der hemelen is genoemd. En die is door Herodes gevangen gezet in een diepe kerker, daar in die burcht Magerus, vlakbij de Dode Zee, waar Herodes zich meermalen met zijn hofhouding terugtrok en waar hij ook zijn feesten kon aanrichten. En dan nog een belangrijke persoon in dat geheel, de vrouw van Herodes Antipas, Herodias, die was feitelijk de vrouw van Herodes' broer Filippus, waar die twee, Herodes Antipas en Herodias, die hebben Filippus bedrogen en nu is Herodias de vrouw van deze Herodes. Een vrouw tot alles in staat. En daar is haar dochter dan ook nog in de buurt. Salome, even gewetenloos als haar moeder. Een meisje dat weet hoe ze met haar lichaam het hoofd van mannen op hol kan brengen. Met een zwoele dans, zeker als de mannen een beetje meer gedronken hebben dan goed voor hen is. Haar moeder heeft het haar ook wel bijgebracht dat er mogelijkheden zijn om van mannen alles gedaan te krijgen. En dan een opzwepende zinnelijke dans, want het is feest. De man waar haar moeder mee leeft, de koning, is jarig. En bij het feest dat hij voor al zijn voorname ambtenaren en onderdanen heeft aangericht, waar eten en drinken onbeperkt aanwezig is, daar zal de koning zich niet laten kennen. Wat een intrigue. Een ongeoorloofde verhouding. Politieke machtswellust van de Herodesen is het van allemaal. Duidelijk, zij willen een troon, zij willen macht. En ze zijn, om dat te versterken en te bewaren, tot alles in staat. En dan erotische taferelen bij een drinkgelag. De kracht en de zwakheid van een gemanipuleerde vorst. Daar kun je een verhaal van maken. Alleen, als je dat gezelschap zo even voor je ziet, met alle figuranten daaromheen, dan vergeet je er één. Dan vergeet je de Heer Jezus. En dan klopt het ineens niet meer met wat in een spannende film of een toneelstuk uit te brengen valt. In de Bijbel liggen de dingen altijd net een beetje anders. In de Bijbel gaat het om Jezus. Het is maar op het eerste gezicht dat je zou denken, het gaat hier om die twee vooral, Herodes en Johannes de Doper. Maar wat we in Markus 6 gelezen hebben, maakt het heel erg duidelijk hoe het begint. Dat Herodes hoort over Jezus. Daar begint het mee. Hij hoort wat Jezus voor wonderen doet. En wat voor een autoriteit er van hem uitgaat. Dat is de beslissende confrontatie in het leven van Herodes. Namelijk met de Heer Jezus. En dat is waarom een gedeelte als dit voor ons allemaal essentieel is. Als we met het evangelie te maken hebben, dan hebben we te maken met de Heer Jezus. En als die verhalen voor ons opengaan, dan is het ook voor ons een ontmoeting met Jezus. Die eigenlijk ook bij ons de vraag oproept, ja, hoe sta jij tegenover mij? Voor Herodes is de eerste reactie, als hij hoort van Jezus en van de autoriteit waarmee hij optreedt, van de dingen die hij doet en die hij zegt, een reactie van angst. Ontzetting. En dan wordt wel duidelijk waarom. Hij denkt, iemand die zo optreedt als wat ik nu hoor, dat moet wel zo een als Johannes de Doper zijn. Johannes de Doper die ik vermoord heb. Die zal toch niet uit de dood zijn opgestaan. Daar begint het mee. En dan wordt pas verteld wat er gebeurd is. Hoe het zich heeft ontwikkeld tussen Herodes en Johannes de Doper. Alleen voor ons is dan intussen duidelijk geworden van het begin af aan dat de beslissingen voor deze Herodes, voor deze belangrijke man, niet vallen tussen hem en Johannes de Doper, maar tussen hem en Jezus. Beslissend voor leven en sterven van Herodes. Ja, beslissend ook voor zijn eeuwige bestemming. En daar hebben wij dan een boodschap aan. Dat wordt duidelijk als je ziet wat er gebeurt. Als je ziet hoe het zich ontwikkelt tussen Johannes de Doper en deze Herodes. Johannes de Doper is eigenlijk niet anders dan een wijsvinger die wijst naar Jezus. Johannes de Doper. Er is een heel beroemd schilderij van Johannes de Doper. Ik weet niet of sommigen van u wel eens een keer in de Elzas zijn geweest. De buurt van Straatsburg, daar iets zuidelijk daarvan ligt een schitterend stadje Colmar. Met een museum Unterlinden. En daar is een altaarschildering te vinden van Matthias Grunewald. Waarin de gekruisigde Jezus aan het kruis te zien is. En Johannes de Doper staat bij dat kruis. Met een wijsvinger die onwaarschijnlijk groot is afgeschilderd. Onwijs groot. Klopt helemaal niks van. Er klopt sowieso niks van dat Johannes de Doper aanwezig zou zijn geweest bij de kruisiging van Jezus. En toch is dat schilderij. Dat is nog geschilderd voordat de reformatie er was. Toch is dat schilderij indrukwekkend zoals het was. Johannes de Doper. Die gekomen is om te getuigen van het licht. Van Jezus. Van het woord. En als Johannes dus spreekt. Dan is alles wat hij zegt in het teken van de komst van Jezus. Als Johannes de Doper spreekt, hebben de mensen met Jezus te maken. Hij trekt ze naar zich toe om ze naar Jezus te wijzen. Ik ben het niet. Ik ben de Messias niet. Na mij komt een van wie ik het nog niet waard ben om zijn schoenveters vast te maken. Om hem gaat het. Hij heeft hem aangewezen, zie het lam van God, die de zonde der wereld wegneemt. Dat is Johannes de Doper, Jezus, de wijsvinger. En als Herodes met Johannes de Doper te maken heeft, dan gaat dat heel merkwaardig. En soms gaat het met mensen zo, die bekend raken met de Bijbel, met het evangelie, dat ze zeggen, ik ben daarvan onder de indruk. Dat was bij Herodes het geval. Hij was onder de indruk van wat Johannes de Doper zei. Zelfs als Johannes de Doper hem rechtstreeks en onverbloemd erop aansprak dat hij in een schandelijke verhouding met Herodias leefde, de vrouw die hij van zijn broer had afgepikt. Herodes zei het, Johannes zei het zonder terughouding tegen Herodes. En Herodes wilde het nog horen ook. Dat is vreemd met Herodes. Herodes heeft niet gezegd, die man die komt er bij mij niet meer in. Hij was onder de indruk van wat Johannes zei. Onder de indruk van de oprechtheid van Johannes. Die man die helemaal niet uit was op zichzelf. Die man in zijn mantel van ruw kameelhaar. Die man die helemaal geen kapsones had. Die alleen maar zei wat God hem opdroeg te zeggen. God dienen. En te getuigen van het licht. Dat komen ze. Dat was iets wat Herodes fascineerde. Zo'n figuur. Dat is toch. Ja, dat is toch eigenlijk zeldzaam. Die is niet zoals de grote massa van mensen. Die allemaal aan het harken zijn. Naar zichzelf toe. Dit is er een. Die dient, die God dient. Die in ieder geval volkomen anders is dan Herodes zelf. Het is zelfs zo dat Herodes Johannes beschermt. Hij beschermde hem. Ja, dat deed hij dan wel op een heel speciale manier. Hij beschermt hem door hem in de kerker, daar in die burcht Mageris, veilig op te sluiten. Want één ding is voor Herodes duidelijk. Op het moment dat hij Johannes de Doper onbeschermd zal laten gaan, zal zijn vrouw Herodias geen minuut voorbij laten gaan om haar kans schoon te zien en te maken dat Johannes uit de weg wordt geruimd. Want Johannes is voor haar en voor haar positie aan het hof een bedreiging. Stel je voor dat Herodes nog eens aan Johannes luistert, dan is zij van het toneel verdwenen. Wonderlijk. En dan ook nog wordt duidelijk dat Johannes maakt dat Herodes in grote verlegenheid is, altijd als hij hem hoort. Dat kan. Dat de Bijbel opengaat en dat duidelijk wordt dat confronterend is met ons. Confronterend voor jouw leven. Voor waar jij mee bezig bent. Voor wat in jouw leven ook niet klopt met de Heer. Je weet het wel. Maar je hoort het liever niet. En toch. En toch. Je wordt er onrustig van. Het spreekt je aan. Wat bij Herodes duidelijk is. Hij heeft een geweten. Hij is aan te spreken van binnen. Het maakt hem onrustig. Hij hoort het nog graag ook. Als Johannes die moeilijke dingen tegen hem zegt. En in zijn hart wist hij dat wat Johannes zei de waarheid was. En dat de weg van God maar één weg kon zijn, dat is breken met wat fout is. Breken met wat je voor God niet kunt laten bestaan en je omkeren. Buigen voor God. Vergeving vragen. En het effect daarvan was bij Herodes zo dat hij... Dat hij dacht, zolang ik nog naar Johannes kan luisteren, dan kan het altijd nog. Johannes wil het nog wel een keer tegen me zeggen. En dan kan het nog wel om die keus te maken die eigenlijk nodig is. En zo bleef het bij Herodes. Johannes zit gevangen van tijd tot tijd. Laat Herodes hem komen om naar hem te luisteren. En dan gaat hij de kerker weer in. Maar het verandert in het leven van Herodes niets. Blijft zoals het is. Zo staat het tussen Herodes en het woord. Hij hoort het graag, maar hij doet het niet. Het verandert niets. En dan... Je ziet hier iets van de geweldige klem van het woord van God. Als we met de Bijbel te maken hebben, dan hebben we te maken met het woord van God dat je niet maar zo als iets van informatie tot je kunt nemen. Interessant. Dat zeggen mensen soms over de Bijbel hier. Interessant. De Bijbel is absoluut niet interessant op die manier. De Bijbel is zo dat die je aanpakt. Dat die je beetpakt. En dat die zegt, en nou sta je met dit woord voor de God die het woord gegeven heeft. En die zegt, waar ga je naartoe? Waar ben je mee bezig? Wat is de richting van je leven, van je hart? Luister je. Of luister je niet? Bestaat het om het met je oren en met je interesse te blijven horen en er met je leven nee tegen te zeggen? Bestaat het om van Johannes de Doper aan te nemen dat hij een heilig en rechtvaardig man is? Want dat vond Herodes. Johannes is heilig, hij hoort bij God. En rechtvaardig, bij hem geen kromme dingen. Bij hem geen levenshouding die niet klopt. Bestaat het om daarnaar te luisteren en dan dat toch weer langs te laten gaan en onveranderd te blijven en in je eigen patronen, met je eigen hart en met je eigen wil te blijven die je bent? Bestaat dat? Kan dat bij u of bij jou misschien? Dat het woord je wel heel wat zegt, maar dat het daarbij blijft? Voor jonge mensen is dat iets wat er wel heel erg toe doet. Zou zo kunnen zijn. Dat het je ergens wel pakt, maar het verandert je leven niet. Het komt niet tot overgave. Je komt er niet mee op de knieën, waarmee je tegenover de Heere God zegt: O God, ik begrijp ook niet hoe het allemaal moet, maar ik weet één ding, dat ik alleen de kant van u uit kan. En wilt u mij vergeven? Ook dat ik dat zelf eigenlijk niet wil. En maakt u dan, geeft u me dan dat ik er toch voor buig. Dat is de kant waar het woord naartoe werkt. Waar het ook bij Herodes naartoe werkte. Alleen, het veranderde niet bij Herodes. Het bleef wat het was. Het woord werd op veilige afstand gehouden. Tamelijk dichtbij, maar wel in de kerker. En wat er dan gebeurt, dat is alleen maar het vervolg van hoe het eigenlijk in het hart van Herodes en Johannes de Doper is. Hij wil niet kiezen. Hij wil niet kiezen om te buigen voor het woord en gehoorzaam te zijn. En te kiezen tegen Herodias, die vrouw die hem in haar macht heeft. Ja, zegt iemand, maar hij wil ook niet kiezen tegen het woord en voor Herodias. Nee, inderdaad. Hij zou het liefste eigenlijk zo willen laten. Hij zou het liefste eigenlijk niet willen kiezen. Dat bestaat in de gedachten van mensen soms als mogelijkheid. Om met God, met het evangelie, met de Heer Jezus te maken te hebben en niet te kiezen. Dat heeft Herodes zo enige tijd uitgehouden. Hij wilde het woord van God in de buurt houden en hij wilde de zonde blijven vasthouden. Als dat zo is, dan wordt er toch gekozen. En dat zie je gebeuren. Dan wordt door anderen voor hem gekozen en hij laat het gebeuren. Dan helpt Herodias wel een handje. Ze ziet haar kans schoon. En op de verjaardag in dat grote feest dat ze daar in de voornaamste zaal die burcht aanrichtte. Muzikanten, overvloed van eten en vooral van drinken. Mensen die aanliggen aan de rijk gevulde tafels. Daar gebeurt het dat Salome dan verschijnt en dat Herodes helemaal niks meer in te brengen heeft. Ja, hij zegt onder de indruk van hoe zij daar optreedt en hoe dat indruk maakt op zijn gasten. Hij zegt om zich groot te houden voor al die grote kerels die daar zitten. Hij zegt, meid, dit is fantastisch. Jij verdient iets heel groots. Je mag zeggen wat je graag wilt. Al is het de helft van mijn koninkrijk. Zegt hij met zijn dronken kop. En Salome is geïnstrueerd door haar moeder en ze zegt, ik ga daar eens even over nadenken. Nou, dat duurt helemaal niet lang. Ze is al heel snel terug en ze weet wat ze wil. Het hoofd van Johannes de Doper op een schotel en graag ter plekke. En zo gebeurt het. Knecht gaat naar beneden in de kerker en maakt korte metten, het hoofd druipend van bloed, wordt op een schotel daarbinnen gedragen. En over Herodes staat dan niets. Over Herodes staat alleen maar, althans dat moet je concluderen, dat hij niks zegt. Hij zwijgt, hij heeft niks meer te zeggen. Het moet dan maar zo. Ik kan er ook niks aan doen. Ja, zoiets is het dan. En dan, en dan later, als daarmee de vrolijkheid van het feest waarschijnlijk wel helemaal over is. Er staat niet bij dat ze samen verder fijn feest gevierd hebben. Nee, dan later, dan komt dat moment dat Herodes van Jezus hoort. En dat Herodes bleek wegtrekt van schrik als hij zegt, dat moet Johannes zijn. Johannes die ik heb laten onthoofden. Dan spreekt zijn geweten nog. Dan is er angst en er is wroeging. Er zijn allerlei woorden voor. Spijt, angst, wroeging. Eén woord past daar niet bij. Berouw. Het Bijbelse woord berouw brengt iemand aan de voeten van de Heer Jezus. Brengt iemand bij God. O God, wees mij zondaar genadig. Nee, hij heeft de diepe ellende gevoeld van wat hij gedaan heeft, maar niet het woord van God dat hem brengt waar hij zou moeten komen. Geen berouw. Het was net mis. Laten we dat helder hebben. Dit is ook een stuk onderwijs uit de Bijbel wat je ook precies moet hebben als het over bekering gaat. Als het over het maken van een keus in je leven gaat. Wat je doet met Jezus en wat je doet met het evangelie dat van hem spreekt. En hoe je weg dan zult gaan door het leven. Knoop het in je oren. Wat er gebeurt, als je het wel wilt horen en als je het wel boeiend vindt, maar als gehoorzamen, ervoor buigen, als dat te ver gaat. Als je dat niet wilt. En zo wordt het woord vermoord. En zo was er wel wroeging, maar geen berouw. Wel spijt, wel onrust, wel een geweten waaraan geknaagd werd, maar niet overgave aan de Heere God. Geen belijdenis van schuld. Herodes en het woord. Herodes en het woord. Jezus, het woord dat vlees geworden is. Er hoort in die relatie tussen Herodes en Jezus hoort nog een moment. Nog een station verder, 1 of 2 jaren later. Herodes is eigen baas gebleven. En eindelijk komt het woord dan nog een keer bij hem. Jezus is gevangen genomen. Jezus is veroordeeld door het Sanhedrin. En Jezus is bij Pilatus geweest. En Pilatus is verlegen met Jezus. Pilatus stuurt Jezus dan naar Herodes. Want die heeft immers verantwoordelijkheid in Galilea, waar Jezus vandaan komt. En dan is eigenlijk dit de oplossing van Pilatus, dat Herodes daar maar over moet oordelen. Herodes moet zijn oordeel vellen over het woord. Dat is buitengewoon. Wat je dan, je leest daarover in Lucas 23, wat je dan hoort van die ontmoeting tussen Jezus en Pilatus, is dat Jezus daarbij Pilatus bespot wordt, nog erger dan al het geval was. En daar speelt de bespotting die op andere plekken ook over Jezus heen kwamen een rol. De doornenkroon, de pseudo-soldatenmantel. En dan ondervraagt Herodes, ondervraagt Jezus. Herodes is nu verantwoordelijk om naar Jezus te vragen. Hij moet oordelen. En dan staat er na de vele woorden die Herodes dan richt tot Jezus, dan staat daarover van Jezus kant, ook in Lucas 23, vers 9, Jezus antwoordde hem niets. Er zijn mensen die dan geneigd zijn te denken, nou dat is toch eigenlijk niet fair van Jezus. Dat Jezus helemaal geen antwoord geeft als hij ondervraagd wordt door Herodes Antipas. Ja, maar dan vergeet je deze voorgeschiedenis. Dan vergeet je dat het ook te laat kan zijn. Dat er een moment kan zijn dat het woord zwijgt. En dat is ontzaggelijk en ingrijpend, maar ook deze dingen moeten vanuit de Bijbel soms gezegd worden. Dat het zover kan komen en zover komt het hier met deze Herodes. De man die zo graag een goede preek hoorde, liefst zware preek, waar het hel en verdoemenis was. Maar die zijn leven niet echt wilde uitleveren. We hebben in dat andere gedeelte dat we gelezen hebben in Lucas 14, hebben we iets begrepen van hoe Jezus dat aan de orde stelt, hoe de consequenties liggen als je naar hem hoort. Zo zal niemand van u die niet afstand doet van alles wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn. We zijn als gemeente hier in de kerk om God te dienen. Om de Heer Jezus te horen, hem te dienen, hem te volgen. Daarvoor bestaan we als gemeente. Gemeente die zelfs heet lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Wat doet het hoofd met het lichaam? Uit het hoofd komen de de bevelen vanuit het hoofd wordt het lichaam aangestuurd. Het lichaam is niet zonder het hoofd. Het lichaam is dood zonder hoofd. Wat wordt er in ons leven, in jouw leven, in uw leven gedaan met het woord dat betuigt wie God is en wie de Heer Jezus is? En hoe wij met ons zondige bestaan maar één koers uit kunnen, en die zal radicaal moeten zijn. Radicaal. Overgave. Bekering. Dat is omdraaien, precies de andere kant op. Erkennen. Niet meer mijn ik, maar Christus. Dan komt het ook in mijn leven pas op zijn plaats. Buigen voor het woord. Onthoud dat zinnetje maar. En neem dat mee. Buigen voor het woord. Amen. samen in ons gebed danken en bidden. U danken we, genadige Vader. We danken voor uw woord, ook voor de ontzagwekkende ernst ervan. Zoals dat door Johannes de Doper heeft geklonken en door de eeuwen heen ook deel is van wat u tot mensen zegt. Waarschuwing, oordeel. De duidelijke boodschap dat we niet kunnen blijven die we zijn. En dat alleen een weg van overgave en bekering leven kan betekenen. En ook eeuwig leven. O Heere, we bidden. Wilt u maken dat u zelf met dat woord ons raakt. Ons op onze plaats brengt. Ouderen en jongeren, waar u precies weet hoe het bij ons misschien wel helemaal scheef is. Of misschien bijna goed, terwijl we toch voor u weglopen. Misschien wel heel vroom en toch is het niet goed. Maar Heere, u weet het ook. Als we u dienen, als we hebben geluisterd, hebben gehoord en u hebben gevonden zoals u ons hebt gevonden. Wat heerlijk dan te weten dat dat uw genade is. Dat uw liefde, die klinkt in uw evangelie, altijd betekent dat u alles geeft. En dat wij alleen maar met lege handen bij u hoeven te komen. Het niet anders kunnen ook. Heere, ga met ons mee. Laat het woord doen wat u wilt. En laten we zo onze weg gaan. Laten we zo als gemeente worden gebouwd in het geloof en in de liefde. Laat het werk dat in de gemeente gedaan wordt, gebruikt worden tot verheerlijking van uw genade. Geef uw zegen aan dominee Vogel, die hier als uw dienaar, als dienaar van het woord mag werken. Geef de ouderlingen en de diakenen en ook alle anderen die een taak vervullen in de gemeente, in de functionering van het lichaam van Christus, dat dat alles als één geheel maar dicht bij u blijft. Voor u buigt, van u weet en van u getuigt. Heere, wilt u ons meenemen, ook de komende week in, bij alle verantwoordelijkheden die op ons afkomen, als het leven in al zijn gewone verplichtingen ons soms weer moeilijk aankijkt, ze er misschien wel tegenop zien weer zo'n hele periode tegemoet te gaan nadat een aantal dagen ook vrij waren. Heere, laat uw zegen rusten op onze werkkring, op het onderwijs, op het werk in de overheid, op alle taken in het gezin, in vrijwilligerswerk. Wilt u er zijn te midden van de zorgen als er geen werkkring is en we op zoek zijn daarnaar. Als er onzekerheden zijn over onze mogelijkheden. Heere, doe ons onze weg maar zoeken en gaan als iets dat u ons wilt geven. Waarin we ons toevertrouwen aan u. Blijf bij ons en zegen ons. Doe niet met ons naar wat wij verdienen, maar wat de Heer Jezus heeft verdiend. We bidden het alles in uw grote barmhartigheid. Amen. We gaan zingen Psalm 108, vers 1 uit de oude berijming. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Daarna belijden we ons geloof. En onze slotzang is dan uit het liedboek Gezang 291, vers 1. Laten we het met de kerk van alle eeuwen meebelijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Verheft uw harten tot God, opdat de Heere ons zegent. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Dat er nu aan.